De schriftlezing van vanmorgen is 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 9. De eerste algemene brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 9. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkorenen overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Tot zover de schriftlezing. De preek zal gaan over beproeving naar aanleiding van 1 Petrus 1, vers 6 tot 7. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Kinderen, vandaag zal ik een preek voorlezen. Dat is moeilijker voor jullie om te begrijpen. Ik zal er daarom vooraf kort wat over vertellen. Ben je wel eens blij? Ben je wel eens verdrietig? Dat kan allebei als je bij de Heere God hoort. Op dit moment zijn veel mensen bezorgd. Sommigen voelen zich ook echt verdrietig. Dat komt onder andere door corona en alle maatregelen. Veel kinderen van school en van de kerk moeten nu verplicht thuisblijven. En dat geldt ook voor veel grote mensen. Dat is niet zo fijn natuurlijk. En een heel aantal gemeenteleden is nu ook ziek. Niemand vindt het fijn om minder naar de kerk te kunnen. Ook zijn veel mensen bezorgd over welke maatregelen er nog meer komen en wat dat met ons doet. God zegt dat moeilijke dingen bij ons leven horen. Hij wil ons daarmee beproeven, zodat ons geloof sterker wordt, zodat we steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Weet jij wat goud is? Goud is heel duur. Weet jij hoe ze goud schoonmaken? Ze maken goud schoon door het in vuur te leggen. Alle vuil verbrandt dan en het goud blijft over. Zo wordt het goud nog mooier. De Bijbel zegt, ons geloof is nog veel belangrijker dan goud. Verdrietige dingen zijn als vuur. Door verdrietige dingen wordt ons geloof schoongemaakt. Net als bij goud. Het geloof wordt sterker. Door verdrietige dingen moet je meer op de Heere vertrouwen. Straks komt Jezus terug. Dan zijn we alleen nog maar blij. Als we moeilijke dingen in ons leven hadden, als we op de proef zijn gesteld, zullen we straks nog meer blij zijn. Volgende week is het heiligavondmaal. Of we nu een groot geloof hebben, of een heel klein geloof, de Heer Jezus wil graag het avondmaal met ons vieren. Hij zegt dat ons geloof daar ook sterker van wordt. Er is nu een week van voorbereiding op het heiligavondmaal. God beproeft ons of we in alle zorgen op hem blijven vertrouwen. En wij moeten ons beproeven of we dat inderdaad doen. Met vallen en opstaan. Grote mensen moeten daarom deze week veel aan God en aan de Heer Jezus proberen te denken. Dan bereiden zij zich goed voor op het heilige avondmaal. Gemeente, we staan met elkaar stil bij het eerste gedeelte van de eerste brief van Petrus. In het gedeelte dat we hebben gelezen, prijst Petrus de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Zie vers 3 en 4. God deed ons naar zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren worden, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis. Dat is reden tot vreugde. Zie vers 6. Desondanks is er ook droefheid. En dat kan bij christenen dicht bij elkaar liggen. Petrus verwoordt dat in vers 6 als volgt. Daarin, in die hoop, de zaligheid, verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Zo beschrijft Petrus deze christenen. Ze zijn verheugd in de hoop en toch ook bedroefd door veel verzoekingen. Een christen, zoals die in het Nieuwe Testament beschreven wordt, schijnt altijd door deze twee tegenpolen gekenmerkt te worden. Hij is tegelijk verheugd en bedroefd. We moeten dit goed op ons laten inwerken. Sommigen hebben een oppervlakkig idee over wat het betekent christen te zijn en denken dat als men eenmaal christen geworden is, alle problemen van de baan zijn. Zulke mensen kunnen Petrus onmogelijk gelijk geven. Zij zouden eerder zeggen dat een christen die bedroefd is, helemaal geen christen is. Sommigen leren dat zodra iemand bekeerd is of tot geloof gekomen, er geen problemen meer voor hem bestaan. Alles is volmaakt en moeilijkheden komen niet meer voor. Wat hebben we daarop te zeggen? Dat dit niet is wat in het Nieuwe Testament geleerd wordt over het christen zijn. De schrift toont ons wie we zijn en hoe ons leven in deze wereld eruit zal zien. En ze doet dit op een eerlijke manier. Bedroefd zijn betekent dat iets ons pijn doet. Dat we zorgen hebben. Betekent niet alleen maar dat we bepaalde dingen ondergaan, maar ook dat dit ondergaan ons pijn doet. We hebben er zorgen door. We zijn er werkelijk ongelukkig van. Petrus zegt dat voor zijn lezers geldt dat ze verheugd zijn en tegelijkertijd bedroefd. Dit komen we vaker tegen in de Bijbel. Neem bijvoorbeeld de tekst van 2 Korinthe 4, waarin Paulus een beschrijving geeft van zichzelf in een aantal tegenstellingen. Hij schrijft, wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Enzovoorts. Eigenlijk lijken al die eigenschappen elkaar uit te sluiten. Maar bij nader inzien toch ook weer niet. Ze vormen slechts een onderdeel van het paradoxale leven van een christen. Het verbazingwekkende van een christen is juist dat hij deze uitersten tegelijk ervaart. Als dat dan zo is, zegt misschien iemand, waar ligt dan de moeilijkheid? De moeilijkheid is daarin gelegen dat we de juiste balans niet houden. Dat we geneigd zijn de bedroefdheid de boventoon te laten voeren. Dat we ons hierdoor in de put laten brengen. Het gevaar is niet alleen dat we er een tijd lang onder gebeurd gaan, maar vooral dat het een levenshouding wordt waar we niet meer vanaf kunnen. Dat mensen om ons heen meer zien van deze bedroefdheid dan van de vreugde. Wat we duidelijk willen vaststellen is dat een christen niet ongevoelig is voor alles wat er om hem heen gebeurt. Dit moeten we benadrukken. Sommige mensen hebben dat idee. Maar een christen is even goed onderworpen aan droefheid en verdriet als ieder ander. Je kunt zelfs zeggen dat het missen van elke droefheid geen aanbeveling zou zijn voor het christelijk geloof. Niets is leerzamer en kan meer tot bemoediging strekken bij het lezen van de Bijbel dan te merken dat Gods heiligen gewone mensen zijn gebleven. Ze kennen droefheid en verdriet. Ze weten wat het is om eenzaam te zijn. Ze weten wat het betekent teleurgesteld te worden. De Bijbel staat daar vol van. Dit komt bijvoorbeeld duidelijk naar voren in het leven van Paulus. Hij kreeg daarmee te maken. Hij wilde dat ook niet verbergen. Ook al had hij een groot geloof, ondanks alles wat hij meegemaakt had in de persoonlijke omgang met zijn gezegende heren, Paulus bleef een mens. Deze twee dingen kunnen dus samengaan. En een christen moet zich niet verheven gaan voelen boven natuurlijke gevoelens. Hij kent iets waardoor hij er boven kan staan. En het toch blijft voelen. Het gevoel verdwijnt niet. Als we dit vastgesteld hebben, komen we vanzelf toe aan de volgende vraag. Waarom is een christen bedroefd en verdrietig? Het antwoord staat ook in vers 6. Vanwege allerlei verzoekingen, of beter vertaald beproevingen. Deze mensen hadden dus veel beproevingen te verduren. Het Griekse woord voor allerlei wordt door Petrus later ook gebruikt om de genade van God ermee te omschrijven. Het betekent veelkleurig, als de kleuren van de regenboog. De apostel zegt hier dat de christenen in moeilijkheden verkeerden, omdat ze deze veelsoortige beproevingen moesten meemaken. De beproevingen kwamen op verschillende wijzen en in verschillende vormen en ze hielden maar niet op. Waaruit bestonden deze beproevingen? Petrus laat in de brief duidelijk zien wat hem voor ogen staat. Veel van deze christenen werden vervolgd. In hoofdstuk 2, vers 11 en 12 lezen we: geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Een christen moet dat in deze wereld meemaken, enkel en alleen omdat hij christen is. Omdat hij een nieuw mens is, omdat hij wedergeboren is. Daardoor zal hij vaak verkeerd begrepen worden. Hij is een pelgrim en hij leeft als een vreemdeling in een vreemd land. Hij leidt een ander leven, hij heeft andere opvattingen en gewoontes. Mensen die op hem letten, zien dit verschil en ze kunnen het niet waarderen. Ze steken dat niet onder stoelen of banken. De eerste christenen waren aan dit soort vervolging en beproevingen blootgesteld. Over dit soort beproevingen lees je veel in de Bijbel. En Gods heiligen zijn hier altijd al mee geconfronteerd. De apostel Paulus zegt in 2 Timotheus 3 vers 12 zelfs: ook alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Het is volgens de schrift een onwrikbare wet dat hoe dichter we bij de Heer Jezus Christus leven, des te meer we ook met zwarigheden te maken zullen krijgen. Kijk maar naar de Heer Jezus zelf. Hij deed geen kwaad. Geen onrecht werd er in zijn mond gevonden. Hij genas mensen, was goeddoende, predikende. Maar let op de tegenstand. Let op de beproevingen die hij te verdragen had. Waarom? Omdat hij was zoals hij was. Diep in haar hart haat de wereld Christus. En ze haat de christen. Omdat de wereld veroordeeld wordt door het heilige leven dat Christus leeft en dat de christenen leven. De wereldling houdt daar niet van, want hij wordt erdoor in zijn rust gestoord. De apostel wist maar al te goed wat deze mensen moesten meemaken. In hoofdstuk 4, vers 3 en 4 zegt Petrus: wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen, allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. De wereld kon deze mensen niet uitstaan, omdat ze dit soort leven opgegeven hadden en nu een christelijk leven leiden. Zodra ze christen werden, raakten ze in moeilijkheden met de wereld. Mensen met wie ze vroeger goed bevriend waren, begonnen hen nu te negeren, werden onvriendelijk. Wat nog erger was, ze gingen met anderen over de christenen roddelen. Dit was een van de dingen die hen pijn deed en bedroefde. Hetzelfde heeft de christen de eeuwen door moeten verdragen. Niets is moeilijker te verdragen dan door anderen verkeerd begrepen te worden. De apostel Paulus kende dit ook zo goed. Hij zegt bijvoorbeeld, Demas heeft me verlaten. Dat was niet zomaar iets voor Paulus. Hij had het er moeilijk mee. Hij moest de beproeving helemaal in zijn eentje doorstaan. Mensen op wie hij meende te kunnen vertrouwen lieten hem plotseling in de steek. En hij bleef alleen achter. Niemand is bij mij geweest, maar ze hebben mij alle verlaten, schrijft Paulus ergens. Dat doet een christen pijn. En u behoeft slechts de levensbeschrijving van de heiligen te lezen en u zult dit voortdurend tegenkomen. Bijvoorbeeld als je het dagboek leest van John Wesley, zul je zien dat hij vaak in zo'n toestand verkeerde vanwege wanbegrip. Spurgeon maakte dit op veel grotere schaal mee. Mannen die hij als vrienden beschouwd had en van wie sommigen in zijn eigen school en op zijn kosten waren opgeleid, vielen hem plotseling af. En als u zijn verslag daarover leest, zult u zien hoeveel pijn dit hem deed. Hij was bedroefd, omdat mensen die hij dacht te kunnen vertrouwen hem plotseling in de steek lieten. Onlangs las ik ook in het dagboek van George Whitefield over deze problematiek. Whitefield had een periode meegemaakt waarin hij buitengewoon dicht bij Christus mocht verkeren en hij verblijdde zich daarin. Maar hij maakte er ook een aantekening bij om zichzelf eraan te herinneren dat, merkwaardig genoeg, zulke ervaringen meestal gevolgd worden door bittere beproevingen. En zegt hij, ik zal dat nu ook wel weer mee moeten maken. Hij wist ervan, hij had het eerder meegemaakt. Het is bijna een onvermijdelijk iets in het leven van een christen, zolang hij in deze zondige wereld verkeert. We zien hier dus christenen die aan allerlei beproevingen blootgesteld waren. Alles kan hieronder verstaan worden. Alles wat pijn doet. Alles wat tot in het diepst van de ziel gevoeld wordt. Alle dingen die een mens neerdrukken. Wat zegt de apostel dan over deze toestand? Een zeer leerzaam iets. Als we verheugd willen zijn, ondanks alles wat ons bedroeft, dan moeten we dit probleem op dezelfde wijze benaderen als de apostel ons hier voorstelt. Wat zegt Petrus? In de eerste plaats stelt hij dat we moeten begrijpen waarom wij dit meemaken. Dit begrijpen is het eerste en misschien wel het belangrijkste in ons leven. Soms denk ik wel eens dat de hele kunst om als christen te leven hierin bestaat, dat men zichzelf vragen gaat stellen. Het gevaar is zo groot dat we alles maar over ons heen laten komen en alles verdragen zonder dat we iets zeggen, op een zucht, een kreun of een steun na. Wat we moeten doen is ontdekken waarom deze dingen gebeuren. Ontdekken wat erachter zit. De apostel zegt daarom, daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd. Als het nodig is. Dus dat is het. Wat bedoelt hij daarmee? We zouden het ook zo kunnen vertalen. Ook al bent u voor een tijd bedroefd, als dat noodzakelijk blijkt te zijn. Hij zegt dus niet, het hoort er nu eenmaal bij in dit leven, dus neem het voor lief en eenmaal wordt het beter. Dat is op zich wel waar, maar de apostel laat het daar niet bij. Hij zegt, op dit ogenblik bent u bedroefd omdat dit noodzakelijk is voor u. Het heeft een bepaalde bedoeling. Dit alles gebeurt niet zomaar, toevallig. Het gebeurt maar niet omdat het leven nu eenmaal zo is. Dat heeft er wel mee te maken, maar het is niet de belangrijkste reden. Deze dingen gebeuren omdat het goed voor ons is. Omdat de dingen ons wat willen leren. Omdat God dit zo heeft gewild. Dat wil de apostel ons hier leren. Dat is ook wat het hele Nieuwe Testament ons leert. Het is ook de ervaring en de leer van de heiligen van alle tijden. Zo moeten we dus het leven van een christen zien. We gaan deze wereld door en worden daarbij gezien door onze hemelse Vader. Dit is een wezenlijk verschil tussen een christen en een niet-christen. De christen weet zich in een bijzondere verhouding tot God. En deze omstandigheden kent de niet-christen niet. Voor een christen geldt, mijn leven heeft een bepaald doel en plan. God heeft op mij gezien. Hij heeft mij aangenomen en opgenomen in zijn gezin. Waarom? Om mij tot volmaaktheid te brengen. Dat heeft hij voor ogen. Dat wij meer en meer het beeld van zijn zoon gelijk zullen worden. Daar is hij mee bezig. De Heer Jezus is bezig veel zonen tot God te brengen. Zie hier ik en de kinderen die u mij gegeven hebt, zegt hij ergens. Als we hier niet van uitgaan, dan lopen we spaak en dan begrijpen we niets van dit alles. De schrift leert ons dat God toestaat dat al deze dingen ons overkomen. Ik zou nog verder willen gaan en willen zeggen dat God ze niet alleen toelaat, maar ook bestuurt. En dan zo dat die verdrietige dingen ons ten goede overkomen. Soms om ons te kastijden vanwege zonde en traagheid. Een christen kent vaak te weinig discipline in zijn leven. Daarom spoort Petrus de christenen aan om bij het geloof deugd te voegen. Om wat toe te voegen aan het geloof. Om niet met het minimum tevreden te zijn, maar naar meer te streven. Misschien schenken we geen aandacht aan die aansporing. Misschien blijven we traag en passief. Als dat het geval is, moeten we niet verbaasd staan als God ons kastijdt. In Hebreeën 12 lezen we, die de Heere lief heeft, kastijdt hij. De werkelijkheid van het christelijke geloof leert ons dat God ons kastijdt voor ons best wil, als we geen aandacht schenken aan de aansporingen en bevelen van de schrift. Ik zeg niet dat het altijd zo gaat, God kan ook anders werken. Maar het is wel regel dat hij ons als zijn kinderen kastijdt voor ons best wil. Als we buiten zijn gezin zouden staan, hebben we hier geen weet van. God kan echter ook zo met ons handelen om ons voor te bereiden op iets. Het is de Bijbelse regel dat God, als hij een speciale taak voor iemand heeft, hem eerst op de proef stelt. Welke levensbeschrijving u ook leest, als het van iemand is die op een bijzondere wijze door God is gebruikt, dan is daarin te lezen dat voordat God iemand gebruikt, hij hem een zware tijd van beproeving en verdrukking laat ondergaan. God durft als het ware niet iemand te gebruiken als hij er niet zeker van is dat hij van hem op aan kan. Iemand kan dus een zware beproeving ondergaan met het oog op een grote taak die hem wacht. Een goed voorbeeld daarvan is Jozef. Kunt u zich een leven voorstellen met zoveel nare dingen als het leven van Jozef? Iedereen en alles is hem tegen. Zijn eigen broers waren jaloers en verkochten hem. Hij kwam in Egypte terecht, maar ook daar keerden de mensen zich tegen hem. Hij deed geen enkel kwaad, maar omdat hij was zoals hij was, keerde alles zich tegen hem. Maar God had daarmee een plan. God wilde hem voorbereiden op de grote taak die Jozef zou krijgen. Hetzelfde is zoveel grote Bijbelheiligen overkomen. Wat te denken van David, die eerst zo werd vervolgd en opgejaagd door Saul, om vervolgens het koningschap te krijgen. En ook Paulus vormde geen uitzondering op deze regel. Zo is het steeds geweest. Ook kan het voorkomen dat God ons beproevingen doet toekomen om ons voor te bereiden op nog grotere. Dat God dus iemand op een grote beproeving voorbereidt door hem eerst kleinere te laten ondergaan. Hierin is Gods tedere liefde op te merken. Het zou heel erg moeilijk zijn om vanuit een ongestoord en rustig voortkabbelend leven zomaar plotseling in grote beproevingen des levens terecht te komen. En daarom zendt God ons soms in zijn barmhartigheid en liefde kleine beproevingen om ons voor te bereiden op grote. Als het nodig is, als het nodig blijkt, als God het noodzakelijk acht, op dat moment. Laten we altijd vasthouden dat God ziet en weet wat goed voor ons is. Ook al begrijpen wij het niet. Hij is onze hemelse Vader en geeft ons die beproeving die wij nodig hebben. Een ander belangrijk punt is het kostbare karakter van het geloof. Petrus zegt in vers 7 dat deze dingen de christenen overkomen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Het gaat hier dus over het kostelijke karakter van het geloof. Hij vergelijkt het geloof met goud. Hij wil eigenlijk zeggen, kijk eens naar goud, hoe kostbaar dat is. Het geloof is nog veel kostbaarder. Goud vergaat uiteindelijk toch. Goud is slechts tijdelijk, het blijft niet altijd bestaan. Ook al is het nog zo mooi en nog zo waardevol. Maar het geloof is eeuwigdurend. Goud vergaat. Het geloof vergaat nimmer meer. Vaak beseffen we niet hoe kostbaar het geloof is. Dit geloof is zo kostelijk in Gods ogen dat hij het volkomen zuiver wil hebben. Goud wordt door vuur beproefd. Door goud in de smeltproef te doen, raak je alle verontreinigingen kwijt. Door de grote hitte blijft alleen het zuivere goud over. Als dat zo met goud gaat, dat vergaat, hoeveel te meer zal het dan nodig zijn voor het geloof? Het geloof is de schakel die de mens met God verbindt. Door het geloof wordt de mens verlost van het verderf en in het licht geplaatst. Het geloof maakt de mens, die dood is in de misdaden en zonden, levend tot een nieuwe mens in Christus Jezus. Daarom is het geloof zo kostbaar. Daarom wil God het ook zuiver hebben en beproeven. We kunnen dit ook nog op een andere manier zeggen. We zagen reeds dat ons geloof gezuiverd moet worden. Er zijn gradaties in het geloof. Wat wij aanvankelijk voor geloof hielden, blijkt later een mengsel te zijn van geloof en eigen bedenkingen. Naarmate we aan het zuiveringsproces onderworpen worden, wordt dit duidelijker. God zuivert ons als door vuur, opdat hetgeen niet tot de kern van het geloof behoort, verwijderd zou worden. Misschien zijn we de mening toegedaan dat we een volmaakt geloof bezitten, dat overal tegen bestand is. Maar als er verdrukking en beproeving komt, schieten we tekort. Waarom? Opdat zou blijken dat het vertrouwenselement in ons geloof nog tot ontwikkeling moet komen. Door ons te beproeven, wil God ons leren hem steeds meer te vertrouwen. Hoe meer we meemaken, hoe meer we God leren te vertrouwen. Aanvankelijk vertrouwen we hem alleen als zijn glimlach ons toeschijnt. Maar er komt een dag dat duistere wolken de hemel bedekken. En dan gaan we ons afvragen of God ons werkelijk wel lief heeft. We gaan zelfs twijfelen aan het geloof. Dat komt omdat we het vertrouwen missen. Daarom gaat God zulke wegen met ons dat we hem gaan vertrouwen, zelfs als alles donker is, terwijl er geen greintje licht meer is. En als we daar gebracht zijn, dan kunnen we spreken van een waar geloof en een vast vertrouwen. Dit komt zo duidelijk in het leven van Abraham naar voren. God was zulke wegen met hem gegaan dat Abraham kon hopen op hoop tegen hoop. Hij had geleerd God volkomen te vertrouwen, ook al leek alles menselijk gesproken hopeloos. En dat wil God ook in ons leven bewerkstelligen. In het begin onderkennen wij dat niet. Maar hoe meer beproevingen we meemaken, des te beter gaan we zien dat achter de voorzienigheid Gods vriendelijke gezicht ons toelacht. Zodat we bij nieuwe beproevingen kalm blijven en weten, ook al zie ik nu geen zon, ik weet dat mijn verlosser leeft. Ik weet dat achter de wolken Gods vriendelijk aangezicht schijnt. En op deze wijze wordt door beproevingen het geloof versterkt en het vertrouwen tot stand gebracht. Zo gaat het ook met leidzaamheid of het geduldig verdragen van iets. Een van de grootste beproevingen voor een christen kan zijn om ondanks alle teleurstellingen verder te gaan. Van nature zijn we allerminst geduldig. We zijn net als kinderen, we willen alles tegelijk. En als dat niet lukt, worden we ongeduldig. We gaan klagen en zeuren, zoals een kind dat kan doen. Dat kan omdat we de leidzaamheid missen, het geduld. In het hele Nieuwe Testament wordt er de nadruk op gelegd om door te gaan, ondanks alles, of alles nu goed gaat of tegenzit. We moeten doorgaan en zeggen met Job, God weet wat goed voor mij is. Ik vertrouw op God. Zelfs al zou hij mij doden, ik zou nog hopen. Dat is leidzaamheid. Alleen door beproevingen en via de weg van verzoekingen en tegenslagen wordt dit geleerd. Waar ik verder nog op wil wijzen is dat Petrus zegt dat de beproevingen zo nodig zijn om de echtheid van ons geloof aan te tonen. Het beeld dat Petrus in vers 7 voor ogen heeft is dat van iets dat gekeurd wordt en als bewijs van echtheid en waarmerk ontvangt. Op een ring kan staan 18 karaat goud. Dat betekent dat de ring gekeurd en van 100% zuiver goud gemaakt is. En zo is het ook met ons geloof. Door de beproeving ervan komt de echtheid van het geloof vast te staan. Als we de beproevingen verdragen, krijgt het geloof het stempel van echtheid. In de gelijkenis van de zaaier spreekt de Heer Jezus ook over zaad dat tussen de doornen viel. Er leek een geweldige oogst van te komen, maar het leefde niets op, omdat andere dingen het woord verstikten. De uitleg die Jezus eraan geeft, is dat het ook zo kan gaan met beproevingen, die het woord kunnen verstikken, zodat het nooit vruchten voortbrengt. Door de beproevingen werd duidelijk dat het geen echt geloof was. De echtheid van iemands geloof komt vast te staan als hij doorgaat, ondanks alles. Als hij blijft vertrouwen en verdragen. Dit wordt niet alleen in het Nieuwe Testament geleerd, maar het komt ook zo mooi uit in het leven van de heiligen, die als rotsblokken bleven staan, ook wanneer anderen om hen heen wegvielen. Dit komt zo treffend naar voren in het leven van vervolgde christenen. Ze kenden beproevingen, maar ze bleven pal staan, zonder te letten op de gevolgen. En wat heeft hun geloof geschitterd? Deze dingen overkomen u, zegt Petrus, opdat iedereen overtuigd zal raken van de echtheid van uw geloof. Christenen die het erbij laten zitten, zijn geen aanbeveling voor het geloof. Mensen die goed begonnen, maar het lieten afweten, stellen het geloof in een kwaad daglicht. Het is niet alles goud wat er blinkt. Slechts door beproevingen komt het verschil tussen echt en namaak naar voren. Laat ik tot uw bemoediging er tot slot echter bij zeggen wat Petrus ook zegt. Hij schrijft in vers 6 dat het slechts voor een korte tijd zal zijn. U zou misschien denken dat beproevingen voortdurend de christenen boven het hoofd hangen. Nee, de beproevingen komen en gaan wanneer God het wil. We worden alleen beproefd voor ons bestwil. Als we luisteren naar God, zal hij de beproeving wegnemen. Hij houdt ons niet in deze toestand. Met de apostel Paulus weten we, volgens 1 Korinthe 10 vers 13, meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Hij is uw vader, die u lief heeft. Hij weet wat u kunt verdragen. Nooit geeft hij te veel. Hij geeft u wat u nodig hebt. Het is slechts een korte tijd. Komen deze woorden tot een neergebogen en verslagen kind van God? Lijkt alles donker en duister? Proeft u niet de vrijmoedigheid in het gebed zoals vroeger? Bent u het geloof bijna kwijt? Vertrouw maar op hem. U bent in trouwe vaderhanden. Zo zal het niet blijven. In plaats van as zal er weer sieraad zijn. Misschien wil hij u op een buitengewone wijze zegenen. Misschien heeft hij een grootse taak voor u. Wees niet te neergeslagen. Het is slechts een korte tijd. U bent in de handen van uw vader, die u lief heeft. Vertrouw u maar aan hem toe en ga door. Ga maar door en zeg, zolang ik maar in zijn handen ben, het enige wat ik wil is zijn wil te doen. En in de tweede plaats, Wanneer deze beproevingen komen en u bedroefd bent, denk dan ook aan de dingen waarin u zich verheugt. Dat is uw en mijn taak. De narigheid is dat we vaak alleen maar de beproevingen zien en verder niets. Maar als dat zo is, dan moeten we teruggaan naar vers 3. Als u het niet meer ziet zitten, als u alleen nog duisternis en donkerheid ziet, lees dan vers 3 en zeg: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Zeg dan: ik weet dat altijd waar zal blijven. God deed ons naar zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren worden, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkbare erfenis. Een erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof, tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Denk over deze woorden na en zeg dan: ja, deze dingen overkomen mij. Deze beproevingen moet ik meemaken. Maar ik ga niet bij de pakken neerzitten en klagen. Nee, ik zeg: ik weet dat God goed is. Ik weet dat Christus voor mij gestorven is. Ik weet dat ik God toebehoor. Ik weet dat mijn erfenis in de hemelen bewaard is. Ook al zie ik het nu niet, ik weet dat God haar bewaart. Niemand kan die uit zijn machtige handen rukken. Zeg dat tegen uzelf. Denk aan de dingen waarin u zich verheugt, ook al wordt u nu beproefd door allerlei verzoekingen. En ga dan nog verder naar vers 7. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Ik weet dat die dag komt. Ik weet niet wanneer, maar dat ze komt is zeker. Deze dag van Jezus Christus. Ik zal daar ook bij zijn. Ik weet dat alles wat mij in het leven overkomt, hierop uitloopt. Het zal een grote dag worden. Als de grote dag aanbreekt, zal de echtheid van uw geloof openbaar worden. Dan zal er zijn lof, een eer, een heerlijkheid. Uw kleine geloof, dat in uw eigen oog zo klein was en onbeduidend, zal dan naar voren komen als een groot geloof. Het heeft de proef doorstaan. Het zal blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. Van wie? In de eerste plaats van God zelf en van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt: hier ben ik en de kinderen die u mij gegeven hebt. Hij zal op die grote dag naar zijn volk kijken, naar hen die hij geroepen heeft. Ze zijn uit de grote verdrukking gekomen, maar ze zijn niet bezweken. Hij zal naar hen kijken en trots op hen zijn. Ze zullen zijn tot lof en eer en heerlijkheid van hem op de grote dag die aanstaande is. Maar het zal ook zijn tot onze lof en eer en heerlijkheid, tot die van u en van mij. We zullen delen in die heerlijkheid. We zullen het horen met onze oren als hij zegt tot ons: goed gedaan, goede en trouwe dienaar, ga in de vreugde van uw Heer. Hij zal ons bekleden met zijn eigen heerlijkheid. We zullen eeuwig bij hem zijn. En hoe groter ons geloof was, des te groter zal onze heerlijkheid zijn. Openbaring. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Overeenkomstig ons geloof, overeenkomstig de wijze waarop het geloof de beproevingen doorstaan heeft, zullen we gekroond worden. Op dit moment zijn we misschien bedroefd door allerlei beproevingen en verzoekingen. Misschien gaan we zuchtend onze weg. Dat doet er niet toe. We hebben de belofte dat de dag komt waarop het lam dat in het midden van de troon is ons zal weiden en zal geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. Openbaring 7 vers 17. Dan zullen we voor eeuwig met hem zijn in de heerlijkheid. Zo dient een christen beproevingen te bezien. Godzijdank, we zijn in zijn handen. Hij heeft de weg der zaligheid uitgedacht en niet wij. Laten we ons daarom onderwerpen aan God. Laten we er tevreden mee zijn om in zijn handen te zijn. En eenmaal, voor eeuwig, bij hem. Amen. Laten we in antwoord op de preek zien op Psalm 66 vers 4. Gij hebt ons voor een tijd bedroefd en ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Psalm 66 vers 4.